Wat leuk dat je luistert naar Middagzwemmers, de podcast. Mijn naam is Jocelyn Vreugdeneel, schrijver van het boek Middagzwemmers. Een roman gebaseerd op onze zoektocht, die van mijn vriendin en mij, naar een donor. Een donor die we uiteindelijk gevonden hebben en de vader van onze twee kinderen geworden is. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende andere regenbooggezinnen. Over hoe hun zoektocht verlopen is en hoe hun samengestelde gezin vorm heeft gekregen. Waar ze in de praktijk tegenaan lopen, ja, en waar dus eigenlijk helemaal niet. In deze derde aflevering praat ik met Claudia, Natta, Roger en Michel over hun samengestelde gezin. Roger en Claudia zijn al 25 jaar bevriend en Roger en Michel hebben al 25 jaar een relatie. Maar de kinderwens begon pas bij de ontmoeting tussen Claudia en Natta.
Wij zijn elkaar in 2012 tegengekomen, augustus, dus dit jaar 10 jaar samen.
Ja.
En al gelijk toch echt die kinderwens die op tafel kwam. Ik was al iets ouder, dus we hebben wat dingen uitgezocht, maar dat waren wegen die wij niet in ieder geval wilden bewandelen. En het liefst een bekende donor.
Ja.
Natta had een voorkeur voor iemand die net zo knap is als ik en
blauw
er goed uitziet in pak. Dus dat is net als gelukt.
Ja.
Dus ik heb bij een belangrijke dag voor jou heb ik de stoute schoenen aangetrokken.
Maar heel even terug naar wat je zei, we hebben een paar dingen overwogen. Mag ik heel even terug naar die overwegingen?
Want ik was net 40 geworden toen ik Natta tegenkwam. En jij vond het leuk als we dan allebei een kind zouden. Dat was ook de wens tot meerdere kinderen eventueel.
Ja.
Ik heb België gebeld om te kijken wat daar kon. We zijn naar Leiderdorp geweest, maar je moest echt een eigen donor meebrengen ook. En nou, er zaten allemaal houdbaarheidsdatums aan.
In de zin van? Met...
In de zin van tijd. Hè? Dus je kon je eicellen invriezen voor 5 jaar. Moest die wel bij jezelf weer in teruggezet worden.
Ja.
In België ook mocht niet mijn eicel dan gebruikt worden bij die van jou. Dus volgens mij kwamen we uit dat we dan een aantal keer per jaar naar Amerika zouden moeten.
Ja, dat was heel ingewikkeld.
Ik vond het heel kunstmatig worden, ik ook.
Maar dat eicel was omdat je nog niet had besloten hoe je het wilde gaan doen.
Ja.
En dan dacht je, nou dan ga ik voor de zekerheid.
Wilden we eerst dat en dan gaan we even kijken hoe dat kan. Nou, dat was ook allemaal heel lang duurde het eigenlijk.
Ja. Dus het was gewoon heel simpel dat ook na een bepaalde leeftijd mocht het ook niet meer.
Nee, bij 45 stopte het dan ook. Nou goed, dus ik heb op een gegeven moment gezegd van joh, klaar. Dit hoeft voor mij niet, ik neem daar gewoon afscheid van. En we gaan met jou verder.
Ja. Want jij was een stuk jonger.
Ja, klopt. Maar ik heb gezegd, wij gaan eerst trouwen en dan krijgen we kinderen. Dus dat hebben we als eerst gedaan.
Was dat belangrijk?
Ja.
Waarom?
Ja, een beetje commitment. Dan ga je aan als je een kind gaat...
Ja.
Je wilde gewoon samen. Meer feesten ook.
Oh, dat is sowieso. Ik wilde gewoon een grote feestje.
Ja. En toen hebben jullie nadat je dacht van nou dat hele klinische dat gaan we niet doen. Wat waren toen nog de opties die er...
Ja, toen hadden we ons ingeschreven bij Leiderdorp. Maar de wens bleef eigenlijk een bekende donor. Blonde haren, blauwe ogen. En wij hebben in die periode rond ons trouwen met elkaar weer meer contact gekregen. Want ik heb heel lang in Den Haag gewoond, toen in Amsterdam.
Ja.
En dan verwaterd het wat. En Natta was DJ, dus die is toen bij jullie op feestjes komen.
Ja.
En toen kwam er meer contact en toen
zei
jij net al van toen kwam er een moment dat ik...
Ja, Michel had iets te vieren en toen dacht ik, kom, ik ga het gewoon vragen.
Nou, dat ze heel veel op had, hoor.
Kom, ik ga het gewoon vragen.
Ja. Moest mezelf wel wat moeten...
Was dat op een feestje?
Ja. Is dat 50?
Maar neem ons even mee naar dat moment dan. Ja. Hoe ging dat? Weet je dat nog?
Nou, volgens mij heeft een hele goede vriend van jullie meegeholpen mij moeten in te drinken. En in het gesprek gezegd, kom op, nu of nooit.
Ja.
En toen,
ik wist het zelf niet.
Jij wist het niet, want jij had
de volgende ochtend zegt...
Natta was er niet bij dat feestje.
Nee, oké.
Ja,
klopt. Ja.
Ik moest draaien, ik had mijn eigen feestje.
Het was dus je eigen initiatief eigenlijk.
Ja.
Zonder overleg.
Anders hoort het nooit.
Ja, oké.
Ik neem de beslissing.
Ja. Maar dat is toch helemaal interessant, dat weet ik ook niet. Hadden jullie van tevoren wel dan over gehad wie dan potentiële kandidaten zouden zijn?
Ja, jawel, zeker.
Okay. Hadden jullie een lijstje?
Nou, we hadden niet zo'n groot lijstje, want ik heb alleen maar homo-vrienden die uit Azerbeidzjan komen. Zijn niet blauwe ogen en blond haar. Dus dat was alles van mijn kant afgevallen. Dus ik keek naar Claudie een beetje.
Ja, zo strikt was het. Echt, je wilde
ja,
echt
wel... ik wilde ook een beetje die bloed mengen en dat het ook een beetje Nederlands uitziet. Oké. Okay. Wij wonen in Nederland.
Ja, maar jullie, maar Michel en Roger waren wel al langsgekomen bij jullie.
Ja.
In een overleg.
Ja, okay. Daarna wel.
Ja, oké. Okay.
Na die vraag.
Daarvoor ook.
Ja, daarvoor hebben we ook sowieso, elkaar gezien, zeker.
Dat is grappig. En dus...
nee, maar al dat lijstje wat jullie bedacht hadden van...
Oh ja, jij stond er wel.
Jij stond er zeker. Oh,
nee, bovenaan? Ja. Ja.
Er was nog maar een andere vriend met blonde haren blauw. Wat erg als je het zo
wil.
Je
even wil...
Nee, maar je had wel zoiets van... Oké, ik wil het vragen, maar hoe en wat. En...
Ja, hoe doe je dat?
Ja,
weet je
precies.
Wel?
Dus, maar had je al wel een beetje gevoel van... daar zit wel een opening misschien dat ze dat...
Ik wist het niet zeker, want jij hebt al wel eens vaker...
Nee, ik heb me al eerder gevraagd, 10 jaar voor dit moment. Ook door een les... Stel, was dat echt? Ja, ja, precies.
Ja.
En toen hebben wij het erover gehad met z'n tweeën, Michel en ik. En toen hebben we zoiets van, ja, wat doet dat met je relatie?
Oké.
Dus toen hadden we eigenlijk zoiets van, nou, nee, gaan we niet doen.
Nee.
En,
omdat je dat...
Nou, omdat je niet weet, wat we hadden een leven met z'n tweeën. Wij wilden geen kinderen.
Nee, dat was geen wens.
Dat was geen wens, nee. En dan denk je wel, ja, wat betekent dat dan?
Ja.
Want je weet toch niet wat je gaat voelen als zo'n kind er is. Dus toen hebben we gezegd, dat is, nee, doen we niet.
Ja, maar ik had ook zoiets van, want er was aan Roger gevraagd.
Ja.
Dan heeft Roger dus iets met een ander stijl, maar niet ik, weet je. Dat, dus ik had, en toen was dus de relatie nog wat priller.
Ja.
Ja, wat betekent dat dan? Kan dat dan een splijtsteen worden in onze relatie, weet je? Hoe, dat hij dan weg moet vanwege de verjaardag en dat ik dan thuis zit of zo, bij wijze van spreken. Nou,
ja.
Weet je,
Zo was die
zo
vorm
was
dan, zeg
ja,
maar. Het
precies.
Was niet een soort gedeeld ouderschap.
Nee, zover waren we helemaal niet gekomen hoor, om
nee.
Die vorm te bespreken. Maar dat zou dan zomaar kunnen. Tenminste, zo was de perceptie. En toen het 10 jaar later, of nog langer later, werd gevraagd door Claudia Nata. Toen, ja, weet je, dan is je relatie zo uitgehard dat je denkt van, ja, we zien wel hoe het gaat. Daar kan het allemaal wel tegen.
Maar hadden jullie het daar ondertussen in die 10 jaar die daartussen zat, hadden jullie het dan wel erover gehad? Zo van eigenlijk, nou, begint wel iets te komen van, dat lijkt me toch wel leuk? Of was
nee,
het hoor, niet?
Nee,
het leefde
nee,
niet.
We hadden wel zo de keuze gemaakt van, joh, we hebben zo'n leuk leven. Daar past eigenlijk geen kind of een huisdier bij, weet je? Dus...
Ja.
Een kind of een huisdier.
Maar dat was in de zin van zorgen dus, zeg maar. Ja. Want jullie waren veel weg, veel feestjes, op veel op vakantie.
Ja, een huis in Nederland, een huis in Spanje, dan moet je dan elke keer over nadenken hoe je dat doet.
Ja, maar dat paste niet voor je gevoel in je leven.
Nee. En bovendien ben je dan zo al aangewend dat er niet is, zeg maar, een kind, dat dan ook, dat je het ook niet zo meer mist.
Nee. En toen kwam Claudia op een... avond op een feest.
In zekere toestand.
In zekere toestand op jou afgelopen?
Nee,
begrijp ik dat goed?
Dat was mijn
feestje. En ze liep naar jou, Roger.
Ja.
Ja, met de tekst.
Nou, dat ze inderdaad graag zou... Dat ze vroeg van, wil jij onze donor of wil jij iets in die geest worden? Nou, en toen dacht ik van, ja, is hartstikke dronken. Ik ben benieuwd of ze het morgen nog weet. Ja. Dus nou, het is allemaal goed. Ze hebben het verder ook niet meer over gehad. En volgens mij ging Claudio vrij snel ook toen in een taxi naar huis. Kan ik me herinneren.
Horizontaal?
Ja,
nee, ze ging naar
bij
jou naar mijn feestje.
Ja. Ik heb het gevraagd.
Ja.
Oh, wat grappig.
En toen heb ik de volgende dag aan Michel gezegd. Ze zei, nou, ze was heel dronken. Ze heeft dat gevraagd. Nou, eens kijken of ze op terugkomt. En nou, toen belde je volgens mij de volgende dag al. Of ik het nog wist en het hadden we het erover gehad, beperkt. En toen hebben we volgens mij voor Koningsdag of 4 mei, een van die twee, was dat vlak na. Toen hebben we volgens mij zijn we hier geweest en toen gingen we het er verder over hebben.
Ja.
Wat dat dan zou moeten, want dat had ik al wel gezegd, nou in principe sta ik er positief tegenover. We er positief tegenover.
Ja, maar je dacht we gaan eerst eventjes... daar verder over praten, hoe, wat,
ja,
wat voor vorm.
Ja,
wat...
volgens mij ook logisch, hè? Want dat betekent nogal wat. En dat wilden jullie volgens mij zelf ook, hè? Om eens te bepalen van, hoe zie je dat dan, hè? Nou, dat zijn leuke gesprekken voor de laatste.
En toen, wat was toen de
zetting? Toen kwamen we hier en toen merkten we wel dat het toch wel, dat Claudia het ook wel spannend vond.
Ja.
Het bleef spannend.
Hoe werkt je dat
ook,
dan?
Het is ook wel spannend als je dan toch de andere partner bent die niet gaat dragen, hè? Dus, en dan moest ik jou meenemen. Jij vond het ook heel spannend eigenlijk.
Ja, zeker. Ja,
van,
spannend.
Moeten we regelen,
ja, wat moeten we zeggen? Wat moeten we regelen?
Kijken.
Hoe en wat?
Ja.
Dus, ja.
Maar toen hebben we wel afgesproken dat we bij de notarissen, want daar hadden we over gehoord, ook bij Leider Dorp hadden ze ons geadviseerd. Ja. Om een soort, hoe heette dat ook alweer? Een reglement van orde?
Ja, de notaris in kwestie die zelf ook lesbisch was. Ja. En ook volgens mij 18 jaar geleden al op die manier een kind had gekregen. Ja, ja. Zei ook gelijk, ja, eigenlijk is niks waard wat jullie hier doen. Juridisch.
Maar ja. Het is wel goed om een overeenkomst te maken.
Ja, precies. Maar wel goed om het eventjes op papier te zetten en goed te hebben overlegd. Ja. Ja, precies. Maar lag het ver uit elkaar wat jullie verwachtingen waren?
Nee.
Nee, zeg maar, volgens mij hadden wij zoiets van, nou, het is jullie kind. Volgens mij willen jullie dat ook graag. Van, nou, wij willen de moeders zijn, wij willen de verantwoordelijkheid dragen, allemaal prima.
Ja.
Alleen, ik weet nog heel goed dat Claudia wilde dan een brief schrijven. Als die dan later wat groter is, hoe het allemaal gegaan is. Hè?
Oh,
hoe is het ontstaan?
Ja.
En dus Claudia had een voorzetje gemaakt en wij moesten dat aanvullen of omgekeerd. En toen had ik erin gezet, weet ik nog heel goed, de biologische vader. Ik dacht, nou, dat ben ik volgens mij letterlijk gezien. En dat Claudia zoiets, nee, geen vader, je bent de man die het zaadje heeft. omdat ze heel bang waren dat ik een vaderrol zou willen of zo.
Ja.
En ik had het helemaal niet in mijn hoofd. Ik dacht, nou nee, het is jullie
kind. Nee, we waren ook niet bang, maar jullie wilden ook gewoon... Dat
Het was op advies van de notaris.
Okay. Hè?
Die zei, je moet dat verhaal optekenen met elkaar. Maar je moet ook voorstellen dat hij dat later terug gaat lezen.
Ja.
Als je zo'n overeenkomst eenmaal met elkaar sluit.
Ja.
Dan zal je zo dat op een goed moment ook ergens terugvinden.
Ja.
En dan leest hij dat over zichzelf. Dus kijk ook hoe je dingen opschrijft.
Ja. Dus je hebt nu ergens een brief liggen. Waarin staat van, nou zo is het gegaan. En
de notaris heeft die ook liggen ergens. Hè? Zij heeft die ook opgeslagen in haar archief.
Is dat tot een bepaalde leeftijd? Heb je daarover nagedacht? Of is het gewoon als hij dat wil zien? Of,
nee, het was echt, ze zei van, het is heel goed als je zoiets doet om van elkaar duidelijk te hebben wat je van elkaar verwacht. Hè? Wat wel en wat niet. Dus, dus zoiets helpt dan, maar realiseer je dat hij dat ook leest. En we hebben het uiteindelijk met z'n vieren ondertekend, toch?
Ja.
En zij was ook degene die zei van, nou je moet hem wel... consequent niet biologisch vader, maar donor noemen als jullie deze situatie in dit arrangement hebben, want anders wordt het voor hem verwarrend. Maar
arrangement ook, ja. ja.
Dat waren dan op dat moment in die tijd tips. Hè? En toen hebben we ook gezegd van, nou ja, het was niet per definitie dat we een meeroudergezin zouden vormen. We wisten niet hoe het ging lopen in de toekomst.
Nee, precies. Ja. Want wat waren de afspraken? Gewoon jullie met z'n tweeën, de vrouwen, zijn het gezin.
Ja.
Maar komt hij ook bij jullie?
Dat mocht. Ja. En dat begon met...
Eén keer per kwartaal.
Per kwartaal. Maar in ieder geval, je ziet dus dat... Ik merkte heel erg van... Nou, het is hun kind. En nou ja, als het zo past, dan hebben wij ook een rol.
Ja.
Prima. En, nou ja, en dan zie je dus wel dat in de loop van de tijd dingen evolueren. En dat het nu dus alweer heel anders is dan toen.
Anders dan je het had afgesproken.
Ja.
Ja.
En bedacht.
Ja, precies. Wat is er anders geworden?
Nou, dat wij eigenlijk veel meer elkaar zien. Lucas ons veel vaker ziet. En dat je veel meer het gevoel hebt dat je ook een onderdeel bent van hun gezin.
Ja, het gaat ook een beetje organisch. Kijk, het is niet zoals in het contract 4 keer per jaar en dan 1 keer per jaar wat langer. Weet je, zoiets is het absoluut niet. En nu gaat
we er ook nooit.
Zoals het gaat. Ja, we hebben nooit aan het contract. We maken er soms grappen over. Van, hé, dat staat niet in artikel 3, lid 5. Dat kan niet.
Nee, maar je ziet wel, volgens mij is het wel goed als je dat in het begin gedaan hebt. Omdat je dan een soort basis hebt van, nou, mocht het nou echt verkeerd gaan, dan heb je in ieder geval iets afgesproken. En het was ook heel duidelijk, Claudia heeft Lucas geadopteerd van mij.
Ja.
Dat was ook een soort
van... Ja, precies. Je hebt afstand gedaan als vader van jouw rechten.
Ja, en dat heeft lief Claudia op zich genomen, zeg maar. En dat is ook een heel helder uitgangspunt.
Maar stel, hè, dat, want dat is natuurlijk wat de wet nu is. Je mag maar 2 juridische ouders hebben. Maar stel dat verandert. Zou je dat dan niet hebben gedaan? Of is dat geen kwestie?
Nou, misschien in het begin niet. In het begin zouden we zeker hetzelfde hebben gedaan.
Denk ik
ook. Ja. Maar misschien nu, want we zijn nu natuurlijk ook wel een beetje aan het nadenken. Stel dat Claudia en Nata een vliegtuigongeluk krijgt. Verzin even iets naars. En nou, dan moet je een voogd verzinnen, denk ik. Hè? Nou, dat soort dingen moet je wel over nadenken.
Ja.
Misschien dat zo'n nieuwe wettelijke kans dan ook mogelijkheden biedt, weet ik niet. En ik vind het dan ook wel belangrijk wie dan ook die voogd gaan worden. Van, gaat die er dan goed voor zorgen? Want formeel hebben wij geen enkele rol in relatie.
Nee. Dat kan je wel weer in het testament volgens mij.
Ja, maar het is wel heel veel gedoe allemaal.
Ja, precies.
Dus
ja,
het is een keer
gebeuren. Ja, precies. Ja. Maar stel dat zo'n wet erdoor komt, zou je dat natuurlijk, dan zou je vier, volgens mij is het dan maximaal vier of drie of vier ouders, zou je dat dan doen? Zou dat iets
ik
zijn?
Denk als we in de situatie waar we nu met elkaar in zitten, zo hoe het gegroeid is, zou ik zeggen, ja, dat zouden we doen.
Ja.
En het zou prettiger zijn dan dat je, nou ja, allerlei stappen weer moet ondernemen om voogdij toe te wijzen, nou ja.
Ja.
Allemaal dat soort zaken weer apart op papier te moeten regelen.
Hoe zit dat precies met die meerouderschapswet? We gaan even te raden bij ex-politicus en ervaringsdeskundige, want hij heeft zelf ook een samengesteld gezin met een vrouwenstel en twee kinderen, Boris van der Ham.
Nou ja, die wet op het meerouderschap is complex, want het is niet zo vaak gedaan. Sterker nog, ik dacht dat alleen in Canada daar geloof ik een poging toe gewaagd is. Het is echt helemaal nieuw. Het brengt direct heel veel vragen op. Werpt direct heel veel vragen op over wat ouderschap nou precies is. Hoe complex je in situaties komt bij conflict. En of je dan niet de hoeveelheid mensen waar je dan mee te maken hebt, namelijk in een conflict, niet zoveel mogelijk moet beperken, omdat elke persoon die je daaraan toevoegt, ja, dat cumuleert eigenlijk naar nog meer problemen. Ja. Dat is eigenlijk een heel korte samenvatting waarom de wet ingewikkeld is om te schrijven. En je ziet ook gewoon wel dat er partijen ook wel, los van de techniek, die best ingewikkeld is, ook wel principiële problemen hebben. Van ja, maar moet je het niet overzichtelijk houden voor een kind? En moet je niet alleen maar de ouders faciliteren in het, de ambities tegemoetkomen, maar moet je niet vooral die kinderen die vooral overzichtelijkheid nodig hebben. Kijk, en dan gaat het gewoon over hoe ver wil je dit doorvoeren? Hoe sterk wil je nou zo'n verandering van de wetgeving maken? Kijk, om maar even te noemen. En nu is het zo dat, dat heb ik zelf ook meegemaakt, dat toen de wet op de meemoederschap er nog niet was, dat ik letterlijk als donorvader, terwijl ik echt bedoeld was om echt een onderdeel te zijn van het leven en zo, moest ik echt letterlijk vooraf een adoptiepapier, of nee, een papier ondertekenen. Ja. Van ik doe echt overal afstand van. En ook na de geboorte van mijn zoon moest ik nog dat weer tekenen, zodat de adoptie door de andere moeder zo snel mogelijk kon plaatsvinden.
Ja.
En daar stond letterlijk in die adoptie, of die papieren, in die standaardpapieren, als de twee moeders of overlijden, dan zal ik nog niet een claim doen op het kind. Nou, daar hebben we gewoon letterlijk bij de notaris uit laten schrappen. Want dat leek ons natuurlijk het meest stomme wat je wil doen. Want wij zeggen, ja, juist in die situatie wil je juist wel dat er een positie is, dat iemand door een vertrouwd iemand kan worden opgevangen.
Ja.
Maar voor de rest moest ik vooral zoveel mogelijk wegtekenen, terwijl we eigenlijk, ja, informeel tegen elkaar zeggen, nee, maar dat zo gaan we natuurlijk niet doen.
Nee.
En je gaat wel een family life, zoals dat dan heet, ontwikkelen. Je gaat wel papa heten, je gaat wel de kinderen zien, de kinderen blijven ook bij jou slapen. Dus dat was eigenlijk, ja, om die adoptiemogelijkheid te versnellen, moest ik eigenlijk allemaal dingen wegtekenen waarvan zelfs de moeders van zeiden, ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet wat ons betreft.
Nee.
Nou, toen is die wet op de meemoederschap gekomen, waardoor eigenlijk de rechten van de meemoeder steviger werd.
Ja.
Maar dan kwam wel de vraag op, ja, maar wat is dan de rechten van de donor bijvoorbeeld?
Ja.
En of de vaders? Kijk, als het allemaal goed gaat tussen de stellen, dan heb je helemaal niet zoveel regels nodig. En dan komt het wel goed. Dan heb je wel een paar grote problemen bij erfenis of bij andere nare situaties. Maar dan kom je er wel uit. Maar stel je voor, je krijgt een conflict. Ja, daar is heel veel wetgeving eigenlijk voor gemaakt. Van hoe ga je dan met elkaar om? En dan heb je of de optie dat je, in de meest verregaande optie, dat je als donorvader of als derde of vierde ouder precies dezelfde rechten krijgt als bijvoorbeeld de twee moeders.
Ja.
Dat is heel complex. Want dan is het zo, stel je voor, het vrouwenpaar gaat scheiden en het mannenpaar gaat scheiden en die willen allemaal een omgangsregeling. Dan gaat de probleem, dat is bij hetero stellen of stellen die maar uit twee bestaan en die hebben samen kinderen. Is dat al een probleem? Kan het al een enorm probleem geven? Laat staan als dat nog een derde aan toe wordt gevoegd en een vierde. En stel je voor dat gedurende het leven de relaties ontstaan met anderen die dan vervolgens bij een nog verdere scheiding ook weer... Dan kan je naar 6, 8... Nou ja, in potentie kan dat een cumulatie geven van problematiek die uiteindelijk de overzichtelijkheid niet ten gunste komen. En dat is de reden waarom die meest vergaande vorm heel erg in de ijskast ligt, waar juridisch heel ingewikkeld over wordt gedaan.
Dus welke vorm ligt er dan nu? Dat je...
Nou, de vorm is eigenlijk nu dat er niks ligt.
Nee, precies,
maar je ziet wel dat bijvoorbeeld wordt gezegd, nou ja, een soort B-versie van ouders. Dus dat je wel erkend wordt, in ieder geval als ouder.
Ja.
Dat je ook bijvoorbeeld kan kijken of bijvoorbeeld het erfrecht zo is dat je ook aan je kinderen kan nalaten, omdat het je kinderen zijn.
Ja.
En nu, als ik nu zou sterven, dan kan ik mijn kinderen van alles nalaten, maar die moeten als vreemden eigenlijk erven.
Ja.
Dat is een beetje gek natuurlijk. Maar ook in allerlei andere situaties ben ik juridisch niks van de kinderen. Mijn kinderen zitten op dit moment in Nieuw-Zeeland. Omdat ik formeel geen ouder ben, is het voor mij lastiger geweest de afgelopen maanden om daar überhaupt heen te gaan. Nu kan ik erheen, omdat ik gewoon als toerist erheen kan.
Ja.
Maar als vader kan ik er niet heen, want ik ben niet juridisch vader.
Nee.
Ik ben juridisch niks van die kinderen. Nou, in dat soort situaties is dat problematisch. Kijk, en dan kan je met zo'n B-ouderschapsversie, dat je zegt, nou ja, ik zit wat meer op de achterbank, maar ik hoor er wel bij in de auto en ik heb ook bepaalde rechten. Misschien ook wel een aantal plichten.
Ja.
Maar dan, er is wel een soort van hiërarchie. Hè? Dus dat het hoofdgezin, met bijvoorbeeld de twee dames, of die nemen de grote beslissingen.
Ja.
Maar er zijn wel. Er zit ook nog iemand op de achterbank. Ook daarbij kan je natuurlijk denken, ja, er zijn ook conflicten mogelijk, want dat iemand eens op de voorbank wil gaan zitten of wat. Hè? Dat is ook allemaal mogelijk. Maar dat is een optie. En dan zijn er ook natuurlijk nog zwakkere opties.
Ja.
Ik ben ook voogd van de kinderen bijvoorbeeld. Hè? Of hoe zeg je dat? Als de moeders echt iets overkomen, dan ben ik de achtervanger. Ja. Dan kan ik ze bijvoorbeeld nu halen uit Nieuw-Zeeland. Dat kan je natuurlijk ook wel zo regelen. Dus er zijn allemaal variaties. Kijk, ik ben ook wetgever geweest, heel lang geleden. Hè? Ze hebben ook in de Tweede Kamer gezeten. Dus ik begrijp dat het complex is. Maar ik verwijt de Kamerleden en ook de regering dat ze niet gewoon beginnen met schrijven. Kijk, ingewikkelde juridische constructies, daar kan je heel lang als een berg tegenop kijken en denk je van, wat is dat ingewikkeld. Ach, wat een groot probleem.
Ja.
En uiteindelijk los je grote problemen op om ze stukje bij stukje op te lossen. Om steentje voor steentje, schepje bij schepje, heel pragmatisch, stukje voor stukje het op te lossen.
Ja, en maar te beginnen.
Gewoon te beginnen.
Ja.
En ik denk dat zie je ook wel bij andere wetgeving die complex is, dat mensen die dan het lef hebben om te zeggen, nou, ik ga gewoon beginnen met een initiatief wetsvoorstel te schrijven vanuit de Kamer. Of ik begin met een concept van wet te schrijven vanuit de regering. Daar laat ik heel veel mensen op reageren. Wat de voor en de tegens. Die zin moet anders, dat woord moet anders.
Ja.
En heel langzaam bouw je dan als een soort bijna Wikipedia pagina de wet die je nodig hebt. Maar, en ik vind dat de politiek echt daar gewoon echt iets laat zitten. En dus de makkelijke oplossing, bijvoorbeeld dat B-ouderschap, dat is er dus ook nog steeds niet.
Nee.
Omdat ze die grote kluif, dat ze daar nog niet de ideale oplossing voor hebben bedacht. Maar ik denk altijd, alle beetje zelf. Begin daar dan alvast mee.
Begin daar dan mee,
En ik denk dat heel veel regenboogfamilies, gezinnen en zo, daar al behoren. Ik zou daar bijvoorbeeld heel erg mee geholpen zijn. Ik zou denk ik voor die optie gaan. Maak het alvast.
Ja.
En begin te schrijven. Dus ik mis creativiteit. Ik mis ook een beetje lef. Ik mis dat eigenlijk wel.
Ja, want voor zover jij weet is er nog helemaal niets. Is er niemand begonnen met dat schrijven?
Nou ja, goed, ik zit nu niet in de politiek. Nee. Maar ik denk altijd, als je iets schrijft waarvan je nog niet precies zeker weet wat je ermee wil, breng het naar buiten.
Ja.
Heel veel mensen willen erover meedenken.
Ja, precies.
Tot zover Boris van der Ham over de meerouderschapswet. We gaan weer even terug naar Claudia, Natta, Roger en Michel.
Roger, jij bent een biologische vader. En dan Michel niet. Jij vond dat 10 jaar geleden lastig. Is dat nu anders, nu het in praktijk... Voelt dat anders? Of?
Ja, eigenlijk ben ik ook een beetje ingeshanghaaid. Want we gingen naar die advocaat om de afspraken vast te leggen. Dus ik was akkoord hoor dat Roger donor zou zijn.
Ja.
Maar we zagen toen, volgens mij allebei, nog best wel beetje zakelijk. Hè? Je geeft je zaad en nou, punt. En dat leggen we even goed vast. Ja. En toen kwamen we bij die advocaat en toen gingen Claudia, Nata en José aan tafel zitten. En ik dacht van, nou ja, oké, ik ga even langs de kant zitten. Want we zouden daarna uit eten gaan. Dus ik dacht van, nou, dat is prima, doe even dit. Gaan we daarna gezellig uit eten.
Ja. Ja.
Maar toen riep die notaris, of die advocaat, mij ook aan de tafel. En toen bleek ik dus ook partij te zijn in het contract.
Ja, oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, op zich misschien. Ja. Leuker dan ernaast te staan. Maar
of, nou ja, want ze zei, ja, dat vond zij ook, hè. Want het moet toch met z'n vieren. Het kan niet zijn dat jij dan niet daarin meegaat. Dus
je hebt ook niet van niks je paspoort meegenomen.
Nee, dat klopt. Dat is het later. Dat moet volgens mij, ik weet niet. Anyway, maakt niet. Dus ik had zien, oh ja, oké, dat klinkt ook wel logisch en prima ook. Hè.
Ja.
Dus ik maak een grapje over het Shanghai. Maar toen zagen we toch echt best wel een beetje zakelijk. En, maar toen Lucas wat groter werd en het echt wel een mensje werd, toen kwam er ook wel meer gevoel bij. En dan merk je ook dat we het eigenlijk heel leuk vinden. En ik heb tegen jou al eens gezegd, hè, God is toch wel, ik krijg zo'n warm gevoel van liefde als ik die als ik Lucas zie. En dat had ik zelf niet verwacht. Dat is wel een...
Ja, dat vond ik heel aandoenlijk. Op een goed moment waren we in Spanje samen.
Ja, maar dat is ook wel een soort van keerpunt. We hebben afgesproken met elkaar, ik weet niet wanneer, dat we elk jaar met elkaar op vakantie gaan met het hele gebeuren.
Een week of zo? Of,
ja, nou, dat wordt al vanzelf twee.
Maar ja, vorig jaar was 3,5.
Ja, precies.
Oh, ook dus, dat breidt uit? Ja,
en daardoor krijg je hem ook veel meer mee, en Lucas ook. Ja. En nou, dat is dus Spanje.
Ja, en dat was in Spanje, ik denk de tweede keer, hè? Wat uitgebreider of de derde. En het was ook iets groter, dus ik begon net een beetje te lopen. En dan, nou, 's ochtends zit jij dan buiten met je koffietje en dan komt Lucas eraan. En jij zei op een goed moment tegen mij van, ja, ik vind het toch best wel emotioneel. Zo van, het raakt me echt, het doet me wat. Zo'n klein jochie wat naar je toe loopt, 's ochtends. En zegt, Michel. Ja. Nee, jij kan het beter vertellen, want ik hoorde het toch. Ja, ja, dan was hij helemaal dol enthousiast.
Wat even voor het beeld, hè? Lucas vindt Claudia en Michel de leukste.
Ja.
Oh, dat is ook grappig. Ja. Zo voelt dat voor
nature,
jullie.
Nature, nature.
Ja. Ja, dat klopt.
Nou, die zijn misschien wel liever, maar wij zijn wat strenger, denk ik.
Ja, klopt.
Oh ja? Vinden jullie zelf ook?
Ja. Ik ben Russisch opgevoed, dus ik ben altijd wat strenger. Alles, overal commentaar.
Streng waarin? In netjes
ja,
zijn?
Of netjes in, zijn, ja. Oh
ja. Ja.
Klopt. Dit doen, dit zeggen, dit handen wassen, dit opstaan. Leren hoe je moet zijn. Opvoeden. En niet laten. En alles mag. Nee.
En toen keek ze naar Claudia.
Ja.
Ja.
Nee hoor, voor mij mag ook niet alles. Ik ben niet zo streng, nee.
En hoe ervaren jullie dat? Want ik las laatst een opiniestuk over dat niet biologisch ouderschap toch altijd een beetje meer je best doen is. Voel jij dat ook zo?
Nee, ik heb het eigenlijk geen seconde gehad. Meer mijn best doen. Nee. Voor mij was het vanaf het begin gewoon heel vanzelfsprekend dat hij er was. Heel fijn.
Ja.
Ik had daar helemaal geen... Nee.
Ook niet van mensen om je heen met vragen van...
Misschien dat meer, dat mensen willen weten hoe het zit. Maar dat was wel grappig, want laatst waren we bij de buurvrouw, weet je wel, die hier achter. Ja. En die begon te vragen naar hoe dat met Lucas begonnen was. En die kon dus ook niet geloven dat die niet voor mij was. Want we zouden dan heel veel op elkaar lijken, vond ze.
Ja.
Dus die kon er niet over uit. Dat bleef ze 3 keer herhalen. Maar dat is dan heel grappig. Je wordt, dat was dus dat natuurlijk door een positieve confrontatie. Maar ja, je hebt ook heel veel mensen die dan net de verkeerde vragen stellen. Ja,
ja, wat zijn verkeerde vragen?
Ik kan er nu even geen voorbeeld van noemen, maar dan denken ze dat jij de moeder bent. Hoe zit het dan? Heb je dan hoezo? Heeft hij dan twee papa's? Want we hebben dat papa's er nu ingegooid. En Lucas vindt het zelf heel leuk. Zijn vriendinnetjes zijn jaloers. Die willen ook twee mama's en twee papa's.
Ja, want hij noemt jullie ook allemaal papa...
No. Nou, hij noemt dus gewoon bij de voornaam.
Ja. Ja. Niet papa ervoor.
Nee, nee, nee.
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 Nee. Okay.
Maar deze vriendinnen schept hij op.
Ja,
precies. Dat zijn twee mama's.
Maar het is eerder dat door je omgeving dat je soms daarover nadenkt dan dat je er zelf mee bezig bent.
Hoe zit het? Wat heb je dan afgesproken? En ben je dan niet... Nee, ze zijn denk ik dingen aan het invullen omdat er ook heel weinig misschien over gesproken wordt nog steeds. Ook in een breder verband.
Nou ja, misschien ook een plaatje omdat elke meer ouders in hoe je het ook noemt, hè, het wel anders invult.
Ja.
Want iedereen heeft zijn eigen smaak. Dus dan kun je als buitenstaander ook niet weten hoe wij het nou bedachten.
Ja, klopt. Ja.
Want zij gaan over een paar weken even op vakantie, zeg maar, met z'n tweeën. En dan komen wij oppassen. Nou, dan weet je dat die ouders op school natuurlijk ook kijken. Wie zijn dat dan? Maar hoe zit dat? Want die komen opeens dan daar bij dat hek staan.
Ja.
Ja, en dat wisselt natuurlijk. En terwijl je als je een structuur hebt van een vast stramien van twee vaders en een moeder die gewoon echt in co-ouderschap dat in een week doen. Ja, dat is een heel ander verhaal.
Ja, precies.
Ja. Dat wisselt natuurlijk. Ik snap wel dat je dan, bij de ene is het dit, bij de andere is het dat. En waarom moet het allemaal hetzelfde zijn? Als
nee,
het
ook maar niet.
Gelukkig is het eigenlijk.
Ja, precies. Nou, er zijn natuurlijk heel veel vormen inderdaad, maar het is ook, het normaal is nog altijd een hetero gezin.
Ja.
En daar wordt het toch altijd tegen aangelegd of zo. Zo van,
ja, maar hoeveel hetero gezinnen zijn er nou niet gescheiden of zijn niet meer oude gezinnen geworden? Samengestelde gezinnen.
Ja, samengestelde gezinnen, precies. Ja, precies.
Maar het verschil daarmee is dat altijd gesproken wordt over een vader. Hè? En dat heb ik natuurlijk wel vaak gehad. Van, waar is jouw man? Hè? Of net dan misschien andersom ook diezelfde vraag. Maar ik heb het een aantal keer meegemaakt. Hè? Waar is de vader? Is jouw man? Vanuit een vanzelfsprekendheid. Dat is echt
vaak. Dat is volgens mij niet anders dan dat er aan mij gevraagd wordt. Waar is je vrouw?
Ja.
Ja.
Als ik op mijn werk ben.
Ja.
En dan denk ik, nou, zie je dat dan niet?
Nee, precies. Dat heeft nog niks met een kind hebben
te maken. Nee, want het zit een beetje gewoon in hetero homo, denk ik.
Want hebben jullie dat in je omgeving? Dat je het uitlegt of dat mensen er vragen over hebben? Of vragen die ook heel ver kunnen gaan soms misschien?
Nee, ze vragen het wel natuurlijk. Van hoe zit dat dan? Ik weet nog heel goed dat, want ik moest dan zo'n traject in, hè, om dat te kunnen doneren met allerlei stappen. En er zat ook een psychologische mevrouw bij. Een meisje van 26, dat je denkt, nou, god, je bent net afgestuurd, dat ga jij mij nou uitleggen? Maar die had hele goede vragen,
toch wel. Ja.
En die zei van, ga je het vertellen aan je ouders, aan je omgeving, aan je, op je werk, hè, dat je dit doet? Ik zei, nou nee, niemand had ermee te maken. En ga je het vertellen dat je dus een kind hebt, misschien later, of hoe je het ook noemt, hè, dat je gedoneerd hebt? Ik zei, nee, waarom? Dan zei ze, nou, maar weet je, mag Lucas weten wie de vader is? Ik zei, ja, op een gegeven moment moet dat, hè? Dat is gewoon wettelijk verplicht. Maar ik zei, van mij hoeft dat niet. Toen zei ze, ja, maar het is zoveel makkelijker voor een kind als die 5 is of 4 en dat die weet wie zijn vader is, want anders wordt het een heel groot ding. Of zijn biologische vader. En ze dacht, goh, nou. En dat was eigenlijk voor mij het kantelpunt dat ik dacht, nou, ik ben ook gewoon open over iedereen. Maakt mij het uit.
Ja. Na dat vraaggesprek,
ja, want ik dacht, nou, dat heeft dan wat, hè jongens, maar
dat was ook een verandering in die brief, of dat die overeenkomst, het begon met anoniem tot 16 geloof ik, was
precies.
Opgenomen, heel nadrukkelijk, tot van, ah ja, hij mag het gewoon weten, en wij kregen ook geen zwijgplicht meer opgelegd, hè.
Nee, en het is ook eigenlijk veel makkelijker,
ja.
En dat geldt voor, maar krijgen wij veel vragen? Nou, wel weet je hoe het dan geregeld is, hè? Wat we hebben afgesproken.
Ja.
Dat meer.
Dat maakt niet heel, het gaat niet allemaal, nee. Het is geen issue, zeg maar.
Nee helemaal niet. Je denkt er eigenlijk niet over na.
Nee, en als je het vertelt, dan wel wat leuk, weet je. Dat, ik heb altijd een positieve reactie gekregen.
Wij noemen het ook, zeg maar, de moeders. Dan gaan we met de moeders en het kind. En laatst had ik dat weer gezegd, gaan we met de moeders naar Spanje. En toen dacht iemand dat het over onze moeders ging.
Oh, heerlijk.
Ja. Hey, en eventjes naar jullie, zeg maar als het gezin. En dan even naar jou, Claudia. Want je begon in het begin van, nou ja, we hadden eigenlijk bedacht om alle twee moeder te zijn. En hoe is dat nu voor jou, dat jij dan niet de biologische moeder... was dat een stap voor jou of was dat niet zo?
Nou, ik denk... Nee, het was geen stap, want ik heb al eerder die overwegingen gehad toen ik richting de 40 ging. En toen dacht ik van, nou, wat zou ik zelf willen? Hè? Zou ik bijvoorbeeld alleenstaande moeder willen zijn? Hè? Wil ik zo ver gaan? Wil ik adopteren?
Want je had wel duidelijke moedergevoelens. Je wilde wel
dus hoe sterk is die kinderwens en hoe ziet die eruit? Dus die had ik wel al verkend. En op een gegeven moment ook besloten dat ik genoeg kinderen om me heen heb waar het hartstikke leuk mee is. Waar ik een hele leuke rol ook... Hè, richting die kinderen kan hebben en mag hebben ook, dat ik geen alleenstaande moeder zou willen zijn, hè, dus niet zo ver zou willen gaan. Adoptie, nou, dat bleek ook heel beperkt qua landen. Hè. Toen dacht ik, nou moet ik dan als oudergezin, of hè, als ik een ouder kind, misschien in zo'n pleegzorg situatie, dacht, nou, dat vind ik nog te vroeg. Ik wil ook nog andere dingen in mijn leven om daar nu in te stappen in mijn eentje.
Ja.
Dus nee, ik wilde nadrukkelijk met z'n tweeën echt het doen. En het was voor mij een cadeautje dat ik Nata tegenkwam.
Ja, want vertel eens, hoe kennen jullie elkaar?
Nou ja, via mijn collega.
Ja.
En die is een vriendin van Claudia. En ik organiseer feestjes en open mic avonden. En ze zei tegen me, oh, ik ken iemand, die is zangeres. En die kan heel goed zingen. Ik zeg, nou leuk, breng in contact. Ik zoek altijd mensen. Ja. En zo hebben ze ons gekoppeld.
Ja. Oh, gekoppeld zijn.
Ja, een beetje wel, uiteindelijk.
Ja, want ik had gezegd, ik wil niet meer zo'n jong type. Mag wel iets dichter bij mijn leeftijd zitten.
Oh ja. De leeftijd.
Dus volgens mij had ze allebei onze leeftijden aangepast. Die van jou iets naar boven en die van mij iets naar beneden.
Ja, ze heeft van, ja, hoe oud ben je? Nou,
ik ben die zijn bijna even oud.
Ja, ik ben bijna even oud. Oh, zelf de leeftijd. Die zegt, oh, oké, leuk.
Ja, en je was inderdaad druk met DJ en organiseren van feesten. Hele jonge meisjes zien in de jaarfeesten.
Ja.
En toen dacht ik van, nou weet je, misschien kan ik maar beter wachten met afspreken tot na de Gay Pride. En volgens mij moet ze dan ook een week uitrusten, want dat is het echt.
Je ging er vol in.
Nou ja, ik was toen nog jong en wild.
Ja, maar zo hebben we dat afgesproken en toen zaten we ergens op een terrasje te kletsen 2 weken later of zo. En dat is niet meer gestopt.
Ja, nee, klopt.
Nee.
En hoe lang is dat nu geleden?
Ja, dat was dus in augustus 2012. 18 augustus.
Ja. En hoeveel schelen jullie dan? Wat scheelt dan het qua leeftijd? Daar ben ik dan nu even wel nieuwsgierig naar natuurlijk.
7 jaar.
Lucky
number 7.
Ja, 6, hè, dus het maakt helemaal geen fluit.
Nee. Zo was het ook weer niet.
Nee, 13 dan dus.
Ja. Het is wel zo dat we gewoon oud kinderen hebben gekregen. Hè? Dus dat je wel, ik sta nu tussen alle jonge moeders op het.
Ja, voelt dat zo? Ja.
Ja, soms wel.
Nou, moet je bedenken, als je pas dus 18 is, dus 14 jaar ouder, dan ben jij...
64.
70.
Maar ik had op een gegeven moment vriendinnen in de appgroep zitten, die zeiden, zo, de eerste is het huis uit. Het zijn mijn leeftijdsgenoten, mijn studiegenoten.
Ja.
Nou, nog 3 te gaan, over 6 jaar ben ik klaar.
Oh ja.
Ik zeg, nou, bij mij duurt dat nog 16 jaar. Toen was het doodstil.
Oh ja, precies.
Nou, ik denk 14, Claudia.
Ja.
Nee, dat was 2 jaar geleden de opmerking. Nu is het inderdaad minder, maar...
En hij is nu dus 4. En hoe zien jullie dat in de toekomst? Want nu is het natuurlijk van het idee naar nu. Zijn jullie steeds dichter naar elkaar eigenlijk aan het groeien?
Mm-hmm.
Dat begrijp ik. Denk je van, nou, dat wordt nog hechter en dat gaat nog meer organisch anders worden of heb je het daar niet over? Of is gebeurd
het
gewoon?
Ik denk dat de basis wel hetzelfde blijft. Tenzij zijn we aangekomen wonen wij in Amsterdam. Want dat is natuurlijk ook wel iets. Hè?
Ja.
Er is best wel een grote fysieke afstand tussen. En als je iets hechters wil, dan zul je ook dichter bij elkaar moeten. Want anders gaat het niet.
Ja.
Maar ik denk wel dat wij elkaar vaker blijven zien.
Ja,
en
dat
gebeurt
zeker.
Wel.
Dus,
het is even de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Ja, maar volgens mij hebben we elke keer een nieuw concept ook.
Ja, daarop.
We begon met vakanties delen en toen bij elkaar thuis en logeren. En nou is het een uitruil. Hè. Jullie komen dan als wij weg zijn gewoon hier wonen die paar dagen. En kunnen dan Lucas dus ja,
elke keer
kijken we verder hoe het pakt en wat bevalt. Ook voor allebei kanten.
Ja.
Anders moet je dat ook niet te veel uitstippelen.
Ja.
Nee,
precies. En als jullie nou, mensen zijn die zeg maar dit ook overwegen, heb je daar tips voor? Of dat je denkt, nou, misschien denk je, oh, dit is spannend en ik als niet-biologische moeder, vader, heb je daar een tip voor? Dat je denkt, nou, overweeg dit eens of...
Ja, ik vond het heel fijn wel om bezig te zijn met het opstellen van zo'n afspraken. Omdat het dan ook voor jezelf duidelijk wordt, maar ook naar elkaar een houvast biedt. Los van het feit dat het dan niks waard is in juridische zin.
Ja, want dat is nog wel iets heel waar
proces.
Vrienden, hè?
Ja.
En dat kan ook iets kapot gaan, hè?
Ja.
Omdat je een geschil krijgt over...
Heb je het daarover gehad ook met elkaar?
Ja.
Okay. Nou ja, daar helpt zo'n stuk dan wel bij, omdat je dan aan de voorkant dus al duidelijk krijgt hoe je het ziet.
Ja, maar ik begrijp het hangt ook van de persoon af, want Claudia is ook een beetje daarvan om het vast te leggen. Je houdt wel van afspraken.
Duidelijkheid.
Duidelijkheid,
wel verandering.
Nata is daar veel losser in en ik eigenlijk ook wel. Ja. Dus ik heb me daar ook veel makkelijker in gevoegd. En als we dat document niet hadden, had ik het ook prima gevonden. Weet je? Dan had het zich ook wel gevormd. Ik wil niet zeggen dat het is wel een goede tip hoor, om het wel te doen, toch?
Ja.
Dus dan is het fijn als we zo iemand als Claudia hebben die daar dan echt veel waarde aan hecht.
Ja.
Maar ik had dat, dus ik zit daar wat minder strak in.
Ja, precies. Maar ik vind het wel een goed punt wat je zegt, van die vriendschap. Want het kan inderdaad. Want het gaat nu juist, bij jullie beter, is het veel mooier en beter. Ja. Maar het kan natuurlijk ook een andere kant op gaan. Ja.
En dan heb je dat in ieder geval op papier staan. Ja, hè? Dat was ook echt het advies wat we inleiden. Door van jongens, als je eraan begint en zeker als je elkaar klopt. Kent.
En ik kende jullie ook niet zo goed. Dus ik dacht, ja, straks kom je voor morgen, zeg je, die is van mij, ik neem mee.
Azerbaidjaanstijl.
Ja, dat was iets van mij. Het is. Dan kunnen we gewoon de deur dicht gooien. Dus dan,
dan kan ik zeggen, kijk, ik heb contract.
maar je zegt het nu gekscherend, maar inderdaad, het is best lastig als jullie kennen elkaar al heel goed. Dus je weet wat je aan elkaar hebt, maar jij denkt natuurlijk van, hé, wie zijn deze mensen?
Klopt, het was wel een leuk contact, maar het was niet echt een vriendschap wat nu is. Voor mij was het ook zo, wel duidelijke afspraken maken, want ik hoor andere dingen van andere koppels, of alleen mondelinge afspraken. Dat ze dan van gedachten veranderen en toch willen het recht op kind hebben. En ik moet hem zien en afspraken maken. Ja, en dat kun je.
Maar jij dat gewoon wel, dat je het wel zwarte pit wil.
Ja, zeker. Ja. Ja, niet zo gedetailleerd, maar gewoon één zin is voor mij.
Hij is van mij.
Iedereen tekenen. Van ons, bedoel ik.
Maar je had wel dat gehoord van vrienden.
Ja, zeker.
Dat het ook mis kan gaan.
Ja.
In de zin van, ik wil geen rol, maar juist wel ineens.
Ja, juist wel ineens, want ik krijg gevoelens. Ik vind mijn kind leuk, hij lijkt zoveel op mij. En ik wil ook een deel van het leven hebben.
En als je dan inderdaad daar vanuit het kind denkt, is het misschien ook wel gewoon inderdaad wat je zei, goed als je dat later terugziet van, hey, dit was het uitgangspunt.
Ja.
Toch? Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
En hoeveel leuker is het geworden?
Ja,
precies.
Ja, en wat ook nog een dingetje was, want dat moet ik nu aan denken inderdaad, dat je op een gegeven moment op het punt bent dat hij jouw papa's, jullie papa's noemt. Maar dat je begon met inderdaad anoniem donor. Hè?
Oh, ja.
Donorpap, en dat is elke keer die naam er echt, als je er iets over moet zeggen, hè, wat dan in verband staat van nou, jullie rol in relatie tot Lucas. Niet klopte. Ja. Tot we wisten van klaar met al die adviezen dat je geen vaders kan noemen omdat ze niet actief dagelijks onderdeel van het gezin zijn, hè, maar sporadisch onderdeel van het gezin zijn. Onzin. Het zijn gewoon papa's. Voor Lucas is dat gewoon zo.
Ja, want dat was de tip van scheid dat. Zeg niet papa, maar donor.
Want het is verwarrend, want het is anders dan een papa van een klasgenootje.
Ik denk dat een kind daar op een gegeven moment zijn eigen weg ook in vindt.
Ik denk, hij vindt zijn eigen weg wel. Want dat maakte het wel een beetje te krampachtig in het begin, denk ik. Dat je dan zeg je, donorpapa, Roger, Lucia, Roger, die heeft... klaar. Ik weet niet hoe dat voor jullie voelt, dat je ineens tot papa's werd gebombardeerd.
Nou, voor mijn oom in ieder geval, dat vond ik het plan volledig misslaan.
Oom, ja. Dat
wordt een beetje raar. Raar. We hebben het er toen wel over gehad, van, het zijn papa's. Weet je, dus weet je, ook weer dat organisch gegroeide...
Ja. Heb je wel een feestje op gevierd, toch?
Nou, dat ook weer niet. Maar we vonden dat
maar heb je het daar ook echt over gehad? Was het een...
Wij in ieder geval wel.
Ja. Willen we dat? Want dan ben je ook gelijk een rol natuurlijk.
Ja, maar weet je... Lucas noemde ons niet papa, hè?
Nee.
Lucas noemde ons gewoon Roger en Michel.
Ja.
Alleen, hij vertelt van dat hij ook twee papa's heeft. Dat vind ik alleen maar leuk. Dat hij, dat hij ook kan laten zien dat er meer is dan de twee mama's. Omdat dat blijkbaar voor hem ook wel fijn is. Want dan kan hij zich meer spiegelen, denk ik, aan andere kinderen. Mm. Maar dat vind ik dan het leuke aspect. Of ik nou papa Roger word genoemd.
Bijvoorbeeld met vaderdag op school gaan ze toen tegen. Ja. En volgens mij was dat ook wel 2 jaar geleden of zo. Ja, hij wilde natuurlijk ook voor zijn papa's iets tekenen.
Ja. Dan heel leuk was het.
Komt het vanzelf ook naar boven. Maar je hebt ook twee papa's, dat zou zijn. Oh ja, dus weet je, dat is ook een beetje zo geïnitieerd.
Ja. Ja. Ja, want eerst werd ik op vaderdag, mama is een toffe peer.
Oh ja,
ja, die eerste te krijgen. Oh.
Ja. Wat kreeg je?
Mama is een toffe peer. En ik kreeg zo'n peer.
Ze moeten wel op zo'n
kleed. Ja, ze doen al even draaien. Ja. Ja.
Ze realiseerde zich dat jij alleen een tekening met mama dag had gehad.
Ja. Oh ja.
Maar je ziet het zo moeilijk het ook voor mensen is om daar ook een invulling aan te geven. Dat is ook best lastig. Ja. Wat zeg je dan? Hoe doe je het goed?
Ja, en dat is natuurlijk het lastige. Want ja... ze doen natuurlijk ook hun best. Ja, mama is een toffe peer.
De keer daarop werd het dus twee tekeningen met moederdag. En voor de papa's een tekening met vaderdag. Toch?
Ja. Ja, gewoon flink klussen.
Ja. Ja,
precies. Ja. Hey, onwijs dank. Hey, ik heb denk ik wel genoeg.
Genoeg materiaal.
Genoeg materiaal.
Wat leuk dat je luisterde naar de derde aflevering van Middagzwemmers, de podcast. Aflevering 1 over Mark, Erik en Bernardine en hun twee kinderen. En aflevering 2 over Joanne en Suzanne. Die wonen in de Bijbelbelt met hun twee kinderen. Die zijn allebei terug te luisteren op Spotify of in de Apple Podcast. Of via mijn website www.joslinvreugdeneel.nl